Romeinen hoofdstuk 10, gedeelte vanaf vers 12. Romeinen 10 vanaf vers 12, want er is geen onderscheid nog van Jood, nog van Griek, want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen, want een ieder die de naam des Heeren zal aanroepen zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. Doch zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest, want Jesaja zegt, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Zover. Vorige keer hebben we inderdaad gezien, naar aanleiding van meerdere schriftplaatsen, dat de schrift leert dat waar men gelooft in de Heere Jezus Christus, men wedergeboren wordt, nieuw leven ontvangt, zalig wordt, vergeving van zonde ontvangt, of hoe dat bij gelegenheid maar heten mag. Een ander punt van discussie is de vraag waarin men dan geloven zal, want dat staat er lang niet altijd bij. En in de vele gevallen waarin het erbij staat, is het voor velen nog steeds niet duidelijk. Natuurlijk, wij kennen schriftplaatsen genoeg. Ik heb er veel te veel, dus ik kan ze toch niet allemaal noemen. Ik moet maar een selectie maken. Maar we kennen schriftplaatsen genoeg waarin gezegd wordt dat men inderdaad zou geloven in God. Dat is een duidelijke zaak. Waarna velen, helaas, tot de conclusie komen dat het dus heel wat is als men komt tot het aanvaarden van het bestaan van de een of andere godheid, die vermoedelijk niks doet, want dat hoopt men dan gewoonlijk, als ik het moet samenvatten, dan klinkt het zo ongeveer, dan gelooft men in het bestaan van een godheid of iets dergelijks wellicht, en dan zal het allemaal wel goed komen. Ik hoor zelfs nog regelmatig, komt heel veel voor hoor, dat mensen denken van, ja, als je nou maar gelooft in een God, welke het dan is, dat maakt dan ook nog niet eens wat uit. Als je maar gelooft in een God, in iets, geloof ik, in de praktijk gewoon niets hoor, overigens, maar dat is de voetnoot. Maar als je maar gelooft maar in de een of andere God, want ja, al die Mohammedanen geloven toch ook in hun God, en dat is ook Al of El, dat is hetzelfde als de God van de Bijbel, dat heet nou eenmaal God, en het is hetzelfde woord, in het Nederlands trouwens ook. Dus dat maakt verder niet uit. En dan zal het wellicht wel goed komen. Dan moet ik u meteen teleurstellen als u denkt dat het zo werkt. Want wij hebben een uitspraak in de schrift die wij trouwens gewoonlijk allemaal kennen. Merkwaardige wijze. Dat is die uitspraak uit Jacobus. Jacobus die de Joodse geloofsbelijdenis, om het maar zo te zeggen, citeert. En zegt, gij gelooft dat God een enige God is. Dat is. We moeten veel bladeren vanmiddag, hoor. Ik zeg het vast. Jacobus 2, waar Jacobus schrijft, gij gelooft dat God één is, want dat staat er eigenlijk, hè? Het is een beetje uitgebreider vertaald. Het is een verwijzing naar wat dan bekend staat als de Joodse geloofsbelijdenis, ontleend aan de boeken van Mozes. Hoor Israël, hoor, onze God, de Heer onze God is één. Of de Heer onze God is een enig Heere, staat er dan in de Statenvertaling, maar er staat gewoon, hij is één. Hetgeen hen gewoonlijk onderscheidt van een groot deel van de christenen die menen dat God drie is. Dat berust ook op een misverstand overigens. Jawel, grotendeels althans, daar gaat het maar om. Maar gij gelooft dat God één is en dan staat er gij doet wel. Dat is een goed geloof, dus als men gelooft dat God één is, dan hou ik het ook maar aan. En dan staat er achter, gij doet wel en dan de demonen, vertaald met duivelen. Maar dat maakt me nou verder niet uit, hè. De demonen geloven het ook en zij sidderen. Meestal in het enkelvoud geciteerd, de duivel gelooft ook en hij siddert. En dat is nou zo aardig, want het zal toch duidelijk zijn dat de duivel wel degelijk gelooft in het bestaan van één God. Hij weet ook precies welke. Dat weten de demonen trouwens ook. Dat zou ik u zo uit de schrift kunnen laten zien. Ze kennen zelfs de Heer Jezus, dat schiet al aardig op natuurlijk. Maar zij geloven in het bestaan van een godheid, bestaan van God, maar onder ons, we zijn nog even onder elkaar niet waar, onder ons gezegd, laat ik het nou eens netjes zeggen, je hebt wel een erg groot geloof nodig om dat niet te geloven. Toch? Dat is net een manier om te zeggen dat het toch wel een beetje dom is te denken dat die wereld waarin wij leven zomaar vanzelf is ontstaan, vermoedelijk. Maar de verhaal kent u al, vermoedelijk doordat iemand een rotje gooide in een mesthoop. U kent de verhaal toch van de Big Bang? He, een grote ontploffing in het milieu, in de chaos, zal ik maar zeggen. En daar ontstaat dan, zijn wij uit ontstaan. Dat is ongeveer het verhaal. Mijn vader zei daarvan altijd, zo'n groot geloof heb ik niet. Dat, hè? Maar goed, of het nou dom is of niet, het probleem is natuurlijk niet er een van intelligentie of van filosofie. Het probleem is er een van het denken van de mens die nou eenmaal liever geen rekening houdt met God. Hij legt liever aan niemand verantwoording af. Hij ziet zichzelf bij voorkeur als God. En diegenen die zeggen dat ze wel geloven dat er zoiets als een God bestaat, die geloven in de praktijk helemaal niks. Want die God had er net zo goed niet kunnen zijn. Die God van hun denken wel te verstaan. Een God waarvan ze vermoeden dat hij er wel zal zijn, maar vermoedelijk is hij onschadelijk. Ik bedoel, hoe zeg je nou zoiets? Vermoedelijk doet hij niks. Net als de hond van de buren, weet je. Ja, dus ik weet wel dat het een vervelende vergelijking is, maar ik heb wat haast vanmiddag, hè, dus ik zeg dat maar gewoon zo snel. Geloof in God, geloof in het bestaan van een God, dat staat in de Bijbel niet ter discussie. En de prediking zoals we die in de schrift vinden, ook de prediking van het evangelie, is nooit gericht aan mensen die niet geloven dat er een God bestaat. Maar die wordt wel gericht aan diegenen die geloven moeten om behouden te worden. Het is een oproep om tot geloof te komen, niet in het bestaan van een godheid, want daar gaat iedereen van uit. In de Bijbel is het ook altijd zo geweest. Dus daar hoeven we verder niet op in te gaan. Wat we in de Bijbel namelijk vinden, is dat men niet slechts zou geloven dat er een God bestaat. Men zou ook geloven dat hij gesproken heeft. Mooi, zegt men dan, dat geloven wij ook. Wij geloven ook dat God gesproken heeft. Ja, meestal schuift de discussie aan de kant, want we komen dan eerst bij een oude, vooral Nederlandse discussie terecht. De vraag namelijk niet of God gesproken heeft, maar of de slang gesproken heeft. Maar zo dicht in de buurt van Kampen zullen we daar maar niet over beginnen. Maar dat God gesproken heeft, dat schijnt dan nog zo te zijn. Alleen wij weten niet meer precies wat hij gezegd heeft. Want hij schijnt de fout gemaakt te hebben. Als ik het zeg, klinkt het altijd zo raar. Maar hij schijnt de fout gemaakt te hebben door zijn woord eerst door te geven aan mensen die daarna voor ons hebben opgeschreven, zodat wij nou niet meer weten in hoeverre de Bijbel het woord Gods is. En de taak van de theoloog schijnt te zijn om uit te maken wat er wel bij hoort en wat er niet bij hoort. In hoeverre het van mensen is, in hoeverre van God. En in de praktijk tegenwoordig, maar houdt men zich bezig met in hoeverre het van de ene mens is en in hoeverre het van de andere mens is. Dat heet bronnensplitsing. Maar God komt er echt niet meer aan te pas. Toch waar het om gaat, is niet alleen dat wij geloven in het bestaan van een godheid. De bedoeling is dat wij geloven ook dat God gesproken heeft, maar dan zijn we er nog niet. Want de duivel gelooft ook dat God gesproken heeft, uiteraard. Een discussie is genoeg geweest. Het gaat erom dat wij geloven in wat God gesproken heeft. Niet in dat God gesproken heeft, wordt moeilijk Nederlands, maar in wat God gesproken heeft. Wij zouden geloven in de boodschap die hij ons in zijn woord inderdaad heeft doorgegeven. Dat is waar het om gaat. En dan zijn we er nog niet, want geloven achten wij dikwijls synoniem met voorwaar houden. Maar dat is het nog ook niet, want het gaat er niet eens om of wij de dingen die God gesproken heeft voor waar houden. Het gaat erom dat wij ze geloven, namelijk ons vertrouwen daarin stellen. Want wat wij in onze Nederlandse vertaling helaas niet meer zien, is dat geloof en vertrouwen volstrekt hetzelfde is. In vele talen is er geen verschillend woord voor, en in de taal van de Bijbel, talen van de Bijbel, ook niet. Geloof in wil zeggen vertrouwen in of vertrouwen op. Zodat het de bedoeling is dat de mens ertoe komt om zijn vertrouwen te stellen op de woorden Gods. En daarmee op God zelf. En over de existentie van de Godheid als zodanig hoeft dan helemaal niet meer gesproken te worden. Waar het om gaat namelijk is niet of wij het woord Gods voor waar houden. Dat doet Israël ook en dat deed Israël ook. Dat deed het Jodendom ook in de dagen van de Heer Jezus en de discipelen. In de dagen van Handelingen dus, om het maar zo te zeggen. Men hield het voor waar. Geen Jood in het algemeen dan, hè, die daaraan twijfelde. Maar het gaat erom of men zijn vertrouwen er ook op stelde. Of men ook inderdaad geloofde in die zin dat men eruit leefde. En we vinden woorden van die strekking vele malen in de schrift. Met name, de mooiste vind ik altijd die van de Emmausgangers, weet u wel. Gij onverstandige en tragen van hart om te geloven al wat de profeten gesproken hebben. Niet een deel, maar inderdaad al wat de profeten gesproken hebben. En als ze dat gedaan hadden, dan zouden ze niet onderweg geweest van Jeruzalem naar Emmaus, maar dan zouden ze precies de andere kant op gewandeld hebben. Hetgeen ze later overigens alsnog deden. Wel zo wijs natuurlijk. Maar waar het om gaat is dat men inderdaad zou geloven in het woord wat God gesproken heeft. En de andere discussie van of het wel het woord van God is en in hoeverre het woord van God is en in hoeverre God gesproken heeft, die wordt daarbij volstrekt, maar dan ook volstrekt overgeslagen. Dat staat helemaal niet ter discussie, er wordt in de Bijbel ook nergens verdedigd. Wordt wel vastgesteld dat heel de schrift van God is ingegeven enzovoorts, maar daar blijft het dan verder ook bij. Daar twijfelde ook nauwelijks iemand aan. In de praktijk. Maar wat wij hier vinden in Romeinen is een belangrijke waarheid die ook in onze dagen trouwens nog steeds zeer actueel is. De gedachte namelijk dat weliswaar, want daar gaan deze hoofdstukken over hem, de gedachte weliswaar dat ooit heel Israël zal zalig worden, zoals het één hoofdstuk verder staat in Romeinen 11, maar is een gedachte die er niet zou moeten toe leiden dat wij denken dat aan de Jood of aan Israël in het algemeen, dat aan hen het evangelie niet zou moeten worden gepredikt. Een ander verhaal is dat wij weten dat in onze dagen en gedurende onze bedeling die bekering van Israël inderdaad niet zal plaatsvinden, maar dat neemt niet weg dat wij geloven dat het in de toekomst zal gebeuren, en als het in de toekomst gebeurt, gebeurt dat net als bij ons, gebeurt op grond van de prediking van het evangelie. Dat kan niet missen. Wij vinden dat ook duidelijk vermeld in de Bijbel. Hoe het zal gebeuren namelijk, en zelfs wie er zouden prediken aan datzelfde volk, maar daar wil ik het niet eens over hebben. We hebben het nou gewoon over de algemene waarheid dat een mens wedergeboren wordt, en is er niet net zo goed uiteraard, een mens wordt wedergeboren door geloof, maar de vraag is geloof waarin? En het antwoord is geloof in wat God gesproken heeft, of iets smaller, geloof in het evangelie, want daar komt het op neer. En dat staat hier ook, en de hele Romeinen 10, en het wordt zelfs aangehaald, uit het Oude Testament, in een volstrekt logische redenering, waar gezegd wordt in vers 12 dat er geen onderscheid is van Jood of Heiden, zal ik maar zeggen, Jood of Griek. Want er is immers maar één God, dat was al uiteengezet in Romeinen 3, en de apostel haalt het hier gewoon weer aan. Er is maar één God, in overeenstemming met de Joodse geloofsbelijdenis, er is maar één God, immers. En dus is hij niet de God der Joden alleen, maar ook der Heidenen, Romeinen 3. En dus, er is maar één God, éénzelfde namelijk, Romeinen 10 vers 12, is Heer van allen, rijk zijnde over allen, maar dat staat er niet. Toch bestaat het nog niet, rijk zijnde over allen. Hè? Je moet het niet half citeren, er staat rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Dat is net zoiets als Romeinen 1, het evangelie is kracht Gods tot zaligheid. Het zal u gedacht wezen, dat had net zo goed kunnen staan, het evangelie is kracht Gods ter verdoemenis. Dat is net zo bijbels. De vraag is alleen wat het verschil is. Wel, het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. In wat? Het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. In wat? In het evangelie uiteraard. In die blijde boodschap, makkelijk genoeg. Niettemin zegt de schrift ook dat mensen veroordeeld zullen worden omdat ze de waarheid verworpen hebben. Er staat bovendien, Hebreeën is dat, Hebreeën 4, dat in de tijd aan Israël, notabene in oud-testamentische tijd, in de dagen van de uittocht, weet je wel, dat aan Israël in de tijd het evangelie al gepredikt geworden is. Ja, ja. En er staat alleen maar het evangelie deed hun geen nut. Bleek dus geen kracht Gods tot zaligheid te zijn, voor hen. Er staat ook bij waarom niet. Wie kent het uit zijn hoofd? Ja, het is een moeilijke zin. Omdat het niet met geloof gemengd was. Dat wil zeggen, het evangelie werd niet ontvangen in een gelovig hart. Dat wil zeggen, het evangelie werd wel gepredikt. Maar hoe goed het ook gepredikt werd, maakt niks uit, zolang het hart niet bereid is om het evangelie te aanvaarden. U weet wel, het zaad wordt gestrooid, maar het komt alleen op als het valt in toebereide aarde. Dat was Matthäus 13, voor de gelegenheid, hè? Maar daar waar men de boodschap kent, waar men het evangelie gehoord heeft en afwijst, is het kracht Gods niet tot zaligheid, maar ter verdoemenis, precies de andere kant op. Maar het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En hier staat, eenzelfde is Heer van alle rijk zijnde over alle die hem aanroepen. En voor de goede orde staat er alleen bij hoe het verder in elkaar steekt, want er staat achter, in de eerste plaats, dat dat een waarheid is al ontleend aan het Oude Testament, de bekende uitspraken Joël 2, namelijk, en iedere die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden, maar dan het commentaar van Paulus die zegt, hoe zullen zij dan aanroepen, degene in wie ze niet geloofd hebben? Waarom zou je om hulp roepen tot degene van wie je niet gelooft dat die hulp kan geven? Men zou aanroepen, zegt Joël, en Paulus, ja natuurlijk, in geloof. Als men in hem niet gelooft, zal men hem ook niet aanroepen. Dus hoe zullen zij dan aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? Ik hoef het trouwens niet uit te leggen. Iedereen weet dat dit een retorische vraag is. Het antwoord is, dat kan niet. Men moet eerst geloven alvorens men aanroept. Of men moet aanroepen in geloof. En of het dan nog verklaard moet worden waarom dat zo is, dat weet ik niet, maar het zou niet nodig moeten zijn, hè? Hoe zullen zij aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij geloven van welke zij niet gehoord hebben? Dus dan moet er eerst een boodschap gepredikt zijn. En vervolgens, en hoe zullen zij horen zonder dat er iemand is die hen predikt? En even de tussendoor vanwege het verband van Romeinen 9 tot en met 11. En hoe zou men prediken als er geen predikers gezonden worden? Want daar gaat het niet feitelijk over in dit hoofdstuk. Maar ik laat het verder buiten beschouwing. En daarna staat er in vers 17 als samenvatting van die voorgaande redenering. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Geloof is dus geloof in het woord God. En meer in het bijzonder dus, geloof is geloof in de blijde boodschap. Wat er nog bij komt, dat geloof volgens dezezelfde Romeinenbrief in elk geval het tegenovergestelde is van werken, en werken worden in verband gebracht met de wet, werken der wet, zal ik maar zeggen. En geloof is het tegenovergestelde van werken, en het is ook geloof in het tegenovergestelde van de wet, namelijk genade. En dat werd in het Oude Testament, in de tijd van de wet zelfs, in oud-testamentische tijd al verkondigd, want er is niks nieuws onder de zon. In oud-testamentische tijd werd al gepredikt dat geloof gerekend zou worden tot gerechtigheid. Sterker nog, God deed het al. En er staat al, God rekende geloof tot gerechtigheid, aangehaald hier in Romeinen 4, uit de geschiedenis van Abraham. En Galaten 3 voegt eraan toe, God heeft tevoren aan Abraham het evangelie al gepredikt, zeggende, in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. In Romeinen 1 vers 2 staat dat God het evangelie tevoren beloofd had. En in Hebreeën 4 wordt gezegd dat God tevoren het evangelie gepredikt heeft aan kinderen Israël, zal ik maar zeggen, in de woestijn. En in Peter staat dat het evangelie al gepredikt geworden is aan de tijdgenoten van Noach. Wat was dan het evangelie? Wel, dat God geloof zou rekenen tot gerechtigheid, en dat waar men dus vertrouwde op Gods beloften, daar zou men aan de vervulling van die beloften deel krijgen. Het is nog maar één stapje verder om dan te vragen, wat heeft God dan beloofd? Wat sprak hij dan in zijn woord? Eeuwig leven, opstanding uit de dood, en dat zou men geloven, heb ik nagevraagd aan ene A. Baram uit Romeinen 4, van wie uitgebreid vermeld staat waar hij in geloofde. Staat er? Dus opzoeken. Romeinen 4. Daar gaat het trouwens ook over wet tegenover genade of wet tegenover belofte. Maar daar ga ik nou maar niet op in. Hè? Dus ik neem de draad op in vers 17, halverwege vers 17. Er staat na het haakje sluiten, staat, voor hem aan welke hij geloofd heeft, Abraham geloofde namelijk in God, hè? Hem aan welke hij geloofd heeft, namelijk God, die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. Waar geloofde Abraham dus in? In het bestaan van God? Ja, wie niet? Hij geloofde in God die de doden levend maakt En in het bijzonder, hij geloofde aan een God die de doden levend zou maken. Hij geloofde dus in opstanding als zodanig. En bovendien wordt hier die gedachte geïllustreerd in het verschijnsel dat de belofte die specifiek aan Abraham persoonlijk gedaan was, er een was met dezelfde strekking, namelijk dat uit de verstorven Abraham en de vorst, dus de woordstaten, dus ik zeg het maar, hè, dat uit de verstorven Abraham en de verstorven Sara inderdaad nieuw leven zou voortkomen. En er staat dus dat Abraham geloofd heeft volgens vers 17 in God die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. En van Abraham staat dat hij tegen hoop op hoop. En hoop is verwachting, dus lezen wij gewoon dat hij tegen alle menselijke verwachting in. Het was er nooit gebeurd dat iemand uit de dood opstond, dus zal ook wel nooit gebeuren. Dat is wetenschap, dat weet je toch, hè? Het is nog nooit gebeurd, dus zal ook nooit gebeuren. Maar goed. Welke tegen alle verwachting in geloofd heeft, erop vertrouwd heeft dus, dat hij zou worden een vader van vele volken, want dat was door hem gezegd, enzovoorts. En dan vers 19, en niet verzwakt zijnde in het geloof, want wat de verzwakte iets wel hoor, zijn geloof niet, hè, niet verzwakt zijnde in het geloof, maar wat verzwakte er wel? Hoe zeg je dat netjes? Zijn eigen lichaam, ik kijk even, het staat er netjes. Niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt, dat alreede verstorven was, want volgens de dokter zal ik dan maar zeggen. Waarom lachen jullie nou? Maar goed, volgens de dokter kan het dus niet meer, dat is een duidelijke zaak. He? En volgens die van Sarah trouwens ook niet, staat erachter. Maar volgens het woord Gods wel, en daar hield Abraham het maar op. Dat staat hier. Dat wil zeggen, zijn kracht was niet gelegen in zijn lichaam, zijn kracht was gelegen in zijn geloof. En niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij zijn verzwakte lichaam niet aangemerkt dat alreede verstorven was. Ik vind altijd leuk, ik heb altijd schik om die vertalers, want er staat gewoon dat alreede gestorven was. Maar de vertalers zijn bang dat wij denken dat Abraham al dood was dan, hè? Maar goed, vooruit maar weer. Zijn eigen lichaam dat alreede verstorven was, alzo hij omtrent 100 jaren oud was. Nog ook dat de moeder in Sara verstorven was. Genesis zegt het plechtige, zegt ging haar niet meer naar de wijze der vrouwen. Ik heb jaren over gedaan voor ik daarachter kwam wat het betekende. Nee, broeder, dat stond niet in de commentaren. Echt niet. Nee. Maar goed. Maar Abraham, die wist het wel. Die wist waar, trouwens waar hij mosterd moest halen. Dus die moet dat geweten hebben. Maar er staat van Abraham, hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof, waarmee in één klap leert buiten het woordenboek om dat twijfel en ongeloof synoniemen zijn. Twijfel is niet een zwakke vorm van geloof. Twijfel is een zwakke vorm van ongeloof. Wat ligt aan die kant, wat staat hier, hè? Hij heeft niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest of geworden in het geloof, daarbij gevende niet zijn eigen lichaam, maar gevende God de eer. Begrijp je me goed? Het was ook niet zozeer de kracht van zijn geloof, waardoor hij nageslacht verwekte, maar het was de kracht van het woord Gods. Het woord Gods is immers kracht Gods. Dus de belofte God zelf, en Abraham heeft er gewoon op vertrouwd, en daarmee God de eer gegeven. En nog een keer, en ten volle verzekerd zijnde, niet dat God bestond, maar ten volle verzekerd zijnde dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig was te doen. Nou, vanuit oud-testamentische tijd is dat het evangelie. En de uiteindelijke boodschap was natuurlijk die van dat ooit de Messias zou verschijnen als de overwinnaar op de dood, en hij zou als de opgewekte uit de dood inderdaad een onvergankelijk koninkrijk aan het licht brengen enzovoort, rechtvaardigheid tot stand brengen, verlossing tot stand brengen, of hoe het allemaal maar heten mag. En onder ons gezegd, of je nou moet geloven dat God het in de toekomst zal doen, zoals in oud-testamentische tijd, of dat je moet geloven dat God het in het verleden gedaan heeft, dat maakt mij persoonlijk dus helemaal niets uit. Wat is het verschil? Tot zover is er geen verschil. In alle gevallen blijft het gewoon geloof in het woord Gods. En in de dagen van de dood en opstanding van de Heere Jezus zelf, waren er genoeg mensen die kans zagen om deze boodschap inderdaad niet te geloven, hoewel ze er min of meer bijgestaan hadden. Toch maakte geen verschil. Er bleef altijd geloof in het woord Gods. En dat is maar waar het om gaat. Maar de inhoud van dat woord Gods is altijd de opstanding van Christus. Ja, ik vind het nooit zo prettig om die dingen te zeggen. En als ik het zeg, mensen lachen altijd als ik dingen kort zeg, hè. Maar ik bedoel het bloedserieus, hè. Het is natuurlijk een schitterend en vooral Bijbels verhaal om vast te stellen dat Jezus gestorven is voor je zonde. Nee, die term is niet van mij, die heb ik van de EO. 'S nachts in de auto hoor ik die dan, hè. Ja, dat Jezus gestorven is voor je zonde, nou, daar ben je mooi klaar mee dan. Hè? Als het niet meer is dan dat, toch? Nee, ik heb 1 Korinthe 15 gelezen. Hè? En daar staat, nou, dat kan dan wel zo wezen, maar dat helpt niks. En dan is je geloof ijdel en dan ben je verloren. Er staat erbij, als dat zo is. Want dat is niet het evangelie. Dat is niet de blijde boodschap. De blijde boodschap is dat degene die gestorven is inderdaad voor onze zonde, want het is volstrekt Bijbels overigens, maar ik zei alleen dat het niet de blijde boodschap was. Maar het is Bijbels. De wet is ook geen blijde boodschap, maar het is wel Bijbels. De blijde boodschap is dat degene die gestorven is voor onze zonden inderdaad vervolgens uit de dood is opgestaan en eeuwig leven tot stand heeft gebracht. En de Bijbelse waarheid is dat als wij geloven in hem die God uit de dood heeft opgewekt, dat wij daarom, op grond daarvan, vanwege dat geloof, eeuwig leven ontvangen. Abraham geloofde niet dat ooit iemand voor zijn zonden zou sterven. Abraham geloofde dat iemand ooit uit de dood zou opstaan. En de eersteling zou zijn van een nieuwe schepping, de erfgenaam der wereld, zoals dat heet in Romeinen 4, enzovoorts. En dat is waar het om gaat. Staat hier trouwens ook nog bij, hoor, hier is hetzelfde Romeinen 4. Daar staat namelijk dat deze dingen over Abraham niet alleen geschreven zijn om zijnentwil, vind ik altijd een leuke, want er wordt verwezen naar wat er geschreven is in Genesis 15, Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En als het geschreven is wel degelijk om zijnentwil, moet het toch in zijn dagen geschreven zijn. Dat is leuk, hè? Toch? Omdat velen denken dat Genesis door Mozes geschreven zou zijn. Nou, heeft Mozes er wel wat mee te maken gehad, maar Mozes heeft het niet geschreven. Ik beweer al jaren dat Genesis geschreven is door die aartsvaders van toen zelf. Gewoon omdat hun handtekening er ook regelmatig bij staat, maar dat is een ander verhaal. Maar hier blijkt het ook, hè. Het is om zijnentwil geschreven, in zijn dagen dus ook, maar er staat nog wat anders. Het is niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem toegerekend is, in Genesis 15, maar ook om onzentwil, welken, aan welke het zal toegerekend worden, die rechtvaardigheid namelijk. Ook ons geloof zou gerekend worden tot gerechtigheid, want er is bij God geen aanneming des persoons. En waar datzelfde geloof is, krijgt men deel aan dezelfde zegeningen uiteraard. Gerechtigheid namelijk. En dan staat er, ook om ons entwil welke het zal toegerekend worden, namelijk, wie zijn dan degene aan wie dat toegerekend zal worden? Wie zijn degene die rechtvaardig gerekend worden en wie de zonden niet worden toegerekend? Lees maar. Dat zijn degenen, einde van vers 24, dat zijn degenen die geloven in God. Jawel, dat staat er ook eigenlijk. Maar hoezo? Er staat, die geloven in hem die Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft. In welke God geloven wij dus? In diezelfde als die van Abraham uit vers 17, God die de doden levend maakt. En meer in het bijzonder, wij geloven in God die de Heer Jezus Christus uit de doden heeft opgewekt. En niet alleen hem, want later wordt erbij verteld dat op grond daarvan wij ook nieuw leven hebben ontvangen, en tot op zekere hoogte ontvangen zullen, maar fundamenteel reeds ontvangen hebben, dat God wekte deze doden op, maar hij wekte ook de doden op. Hè? Ook ons heeft hij uit de doden opgewekt. En met Christus gezet aan zijn rechterhand. Maar goed, dat is dan Efeze 2. Maar er staat dat wij geloven zouden in hem die Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft. Jezus onze Heer, welke overgeleverd is om onze zonden. En in elk geval, welke opgewekt is om onze rechtvaardigmaking. En daar gaat het om. En als het dan het volgende vers zegt, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit geloof, dan zou de vraag moeten zijn, geloof waarin? Maar die is beantwoord in de voorgaande verzen. Geloof in het bijzonder in de opstanding van hem die op grond daarvan de Christus is. Degene die beloofd werd in het Oude Testament, die het leven en onverderfelijkheid aan het licht zou brengen, die een onwankelbaar koninkrijk zou oprichten, die de eersteling en erfgenaam zou zijn van een nieuwe schepping, en die de eersteling zou zijn van het nieuwe verbond, en die bovendien de Heer zou zijn van ons leven. Want dat is ook de strekking van de uitspraak van hoofdstuk 4, vers 24. Dus het is altijd geloof, inderdaad. In het woord Gods, in het evangelie, in de prediking, maar in het bijzonder blijkt de prediking te gaan over degene die weliswaar leed en stierf, maar die door God uit de dood werd opgewekt. En dat staat ook met zeer veel woorden in 1 Korinthe 15. Ik wijs er vaak op, omdat het wat mij betreft het einde is van alle tegenspraak. 1 Korinthe 15, voortbroeders, ik maak u bekend, vers 1, nee, ik maak u bekend de blijde boodschap, het evangelie. Ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb. Dat wil zeggen, hij doet het nou nog een keer, hij doet het eens over. Dat is nog wel eens nodig. Het evangelie, het welk ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt. U weet toch zoveel hem aangenomen, hè? Daar hebben we vorige keer over gehad. Hè? Kinderen Gods dus, hebben we het hier over, hè. Vers 2, het evangelie door het welk gij ook zalig wordt, want het evangelie is kracht Gods tot zaligheid, voor een ieder die gelooft en het dus aangenomen heeft. Door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het gelooft of behoudt, in uw hart houdt namelijk, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb. Want het gaat niet om zomaar een woord, het gaat specifiek om het evangelie. En als men niet gelooft dat de evangelie zoals Paulus het verkondigd heeft, dan gelooft men tevergeefs, staat er. En de apostel komt er later in het hoofdstuk op terug, en ik dus ook. En dan vers 3, daar vertelt hij dan wat het evangelie inhoudt. Want ik heb u lieden ten eerste, want je moet ergens beginnen, ik heb u lieden ten eerste overgegeven, of verkondigd, hetgeen ik ook ontvangen heb, want was Paulus ook verkondigd, dat Christus gestorven is voor onze zonden, na de schriften. Precies. Volstrekt Bijbelse waarheid, maar niet het einde van het verhaal, maar het begin. Ten eerste, niet ten laatste. Dat Christus gestorven is voor onze zonden, na de schriften. En dat hij is begraven. En dat hij is opgewekt ten derde dagen. En de hele rest van het hoofdstuk gaat over niks anders dan dat. Zodat de vraag is, wat is het evangelie? De blijde boodschap van de opstanding van Christus. Ik kan niet missen, daar gaat het over. Word ik uitgebreid uiteengezet, becommentarieerd en beargumenteerd. Er staat namelijk, hij is opgewekt aan derde dagen in overeenstemming met de schriften. En hij is van Kefas gezien, daarna van de 12, daarna is gezien van 500 broeders op eenmaal, enzovoorts. Zodat historisch, voor een rechtbank zal ik maar zeggen, en nauwelijks een volledige bewijs te geven is van welke gebeurtenis dan ook, dan juist van de opstanding van Christus. Moest kijken hoeveel getuigen hier genoemd worden. Die het geconstateerd hebben. Historisch feit. Slag bij Nieuwpoort weet ik nog niet zo net. En het is dat we nou toch niet in Friesland zitten, maar die kwestie van, moet je niet verder vertellen, maar die kwestie van Dokkum en Bonifatius. Er is laatst iemand op gepromoveerd, was het niet zo? Is gepromoveerd op de gedachte dat Dokkum lag in Noord-Frankrijk. Nou kan ik me dat heel goed voorstellen dat Bonifatius daar ook niet welkom was. Maar of het echt in Friesland lag en of Friesland toen al bestond, dat staat nog ter discussie. Maar goed. Hè? Maar dit feit, dat staat helemaal niet ter discussie. Getuigen genoeg. En daar staat er, en dan sla ik maar even een stukje over, vers 11. Nou, er staat dat alle discipelen deze boodschap gepredikt hebben, en Paulus ook. En dan zegt hij in vers 11, nou, het zij dan ik, het zij die discipelen, alzo prediken wij. Zodat de apostel hier inderdaad zegt dat zijn boodschap en die van de discipelen inderdaad volstrekt dezelfde is. Alzo prediken wij, en alzo hebt gij geloofd, geloof dus in de opstanding van Christus. En dan, indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? Ik heb eens iemand gekend die leerde dat ook, dat zou niet geven, maar hij kwam uit Kampen en hij was een nationale beroemdheid bovendien. Hij kon nog dichten ook, heb ik begrepen, na het nog iets anders, wat hij dacht ik wat minder goed kon, maar dat even terzijde. Hè? Hoe zeggen sommigen dat er geen opstanding is? Want, vers 13, en indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. Dat is makkelijk genoeg, hè? Als het niet bestaat, dan is Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, dan is onze prediking ijdel, en ijdel betekent gewoon leeg. Waarmee men gezegd wil zijn, dat als hij niet is opgestaan, kun je nog altijd prediken dat hij gestorven is voor onze zonde, maar dat betekent niks. Zegt de apostel hier, dan is onze prediking ijdel. Toch? Ja. Echt waar, dat staat er ook, staat nog een paar keer, er staat. En ijdel is dan ook uw geloof. Uw geloof is dan inhoudsloos. Waar geloof je dan in? Waar vertrouw je dan op? Je kunt wel als een historisch feit nemen dat hij gestorven is, maar waar vertrouw je dan op? Zelfs zul je ook sterven, waar vertrouw je dan op? We zouden toch vertrouwen in leven uit de dood? Dat is toch onze hoop? Ja, bij leven en in sterven, ja goed. Dat is weer een ander boek. Maar goed, ijdel is de prediking, ijdel leeg. Is uw geloof inhoudsloos? Kijk, zo'n geloof bestaat dus, hè? Zodra men zegt, ja, maar er zijn toch zoveel mensen die hebben ook een geloof, zoveel volkeren die hebben ook een geloof. Nou, als je dan per se geloof wil noemen, is het dit geloof. Ijdel. Het leidt tot niks. Het is een vertrouwen in iets wat er niet is. Een vertrouwen ten onrechte. Je kunt wel doen alsof. Sommigen geloven in de mens, heb ik begrepen. Getuige van weinig mensenkennis. Dus niet cynisch bedoeld, maar, hè? Laten we zeggen van weinig zelfkennis dan, vooruit dan. En sommigen geloven in allerlei vreemde goden, vreemde leringen, maar daar komt heus niks van terecht. Dat is ook niet echt geloof natuurlijk. Niet geloof in Bijbelse zin. En als het al geloof is, dan heet het een ijdel geloof. Leeg, inhoudsloos, dient tot niks. Nou, en als dat zo is, dan worden wij ook bevonden valse getuigen Gods, leugenaars gewoon. Dan worden wij bevonden valse getuigen Gods, want we hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft. Die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden überhaupt niet opgewekt worden. Toch? Wat is dat voor een prediking dan? Wat is dat voor een evangelie? Stelletje leugenaars hebben we dan mee van doen. Toch? Ja, ik moet er altijd maar om lachen. Dan zegt men, even buiten dit onderwerp, hè. Het boek Daniël, dat weet u, het boek Daniël. Met die profetieën erin, die tot op heden allemaal zo nauwkeurig zijn uitgekomen. Dat staat ook historisch vast. En dus zegt men, aangezien men niet gelooft dat de profetie bestaat, zegt men dat Daniël niet leefde in de dagen van Nebukadnezar en Belshazzar, hoe dat maar heten mag, maar dat Daniël leefde in de tijd nadat die profetieën die hij geschreven zou hebben al vervuld zouden zijn. En dan volgt erachter, maar niettemin wel een mooi boek, want het waren goede bedoelingen van de schrijver, die 400 jaar bijna, geloof ik zelfs later leefde, dan hij zelf suggereert in het boek. En hij doet voorkomen alsof hij de toekomst kan voorzeggen, staat uitgebreid, de grote wijze uit Babel, als niemand van de wijze meer weet wat Daniël, de schrijver zelf, hoogstpersoonlijk, erbij gehaald, enzovoorts. En hij schrijft dan al die onzin, al die leugens schrijft hij dan om het Joodse volk te bemoedigen in de vrijheidsstrijd, in de dagen van de Maccabeën, moet ik langzaam zeggen, enzovoort. Dat zijn geen nobele bedoelingen dan meer. Dan is hij een oplichter, gewoon een leugenaar, een volksverlakker, ja. Verleider, zoiets, hè. Waarschijnlijk wel een goed politicus dan.
Wat zeg ik nou toch?
Goed. Maar laat maar zitten, dat zijn leugenaars dan. En hetzelfde geldt voor al die andere bijbelboeken die toegeschreven worden aan andere schrijvers. Weet je wel, Primo Jesaja, Deucro Jesaja, heet die Tetzio? Hè? Trito? Jesaja, weet ik veel. Zo zijn er nog een heleboel meer Jesaja's, maar ze bestaan gewoon niet. En als ze al bestaan hebben, waren het bedriegers. Is de Bijbel geschreven door bedriegers? Nou, dan vind je er van het woord Gods inderdaad niks meer in terug. Zo gaat dat, hè. Maar of het is waar, of het is niet waar. En als Paulus en de zijnen inderdaad geen valse getuigen zijn van God, dan gaat het inderdaad om maar één ding, de opstanding van Christus. Trouwens, toen de man ooit een keer voor zijn rechter stond, Paulus, toen stelde hij vast, ik word maar over één ding ondervraagd hier, dat is de opstanding. Over de opstanding der doden. Dat is waar het allemaal om gaat. En daar gaat het ook inderdaad om. Want door opstanding uit de dood wordt men een nieuw schepsel en is men definitief verlost van het oude. Dan leeft men niet onder de beginselen van de oude schepping, eerste beginsel der wereld, wet en hoe dat maar heten mag, maar dan leeft men onder beginselen van de nieuwe schepping en daar had iedereen zijn hekel aan. En daarom werd de man Paulus vervolgd. Zoals je op vele plaatsen ook gewoon ronduit letterlijk zo schrijft. En dus staat er, vervolgens vers 16, want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs. Dat zei je al in vers 2, je moet dat evangelie wel houden zoals ik het verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloof, of tot geloof gekomen zijt, geloofd hebt. En dat lege, ijdele geloof, dat is geloof wellicht nog, dat de Heer Jezus voor onze zonde gestorven is, maar dat is niet voldoende om behouden te worden. In de Bijbel in ieder geval niet. Verder ben ik niet de rechter die duik moet maken, gelukkig. Maar in de Bijbel gaat het om de prediking dat deze Jezus die gij gekruist hebt, dat hoefden die mensen niet te geloven, dat wisten ze. Ze hadden het zelf gedaan. Handelingen 2 heb ik nu, hè, Petrus. Dat deze Jezus, die gij gekruist hebt, door God is opgewekt uit de dood en gesteld is tot Here en tot Christus. Niet zouden ze geloven dat hij gekruist was, dat hadden ze zelf gedaan, notabene. Maar ze zouden geloven dat God hem uit de dood heeft opgewekt. En dat God hem gesteld heeft tot Heer en dus tot Messias. En dus als degene die al die oud-testamentische beloften daadwerkelijk vervullen zou. En hier staat dan gewoon, indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, vers 17, zo zijt gij nog in uw zonden. Met andere woorden, het mag dan zo zijn dat hij voor onze zonden gestorven is, dat is ook Bijbels, maar als het niet verder komt dan dat, dan heeft het geen enkele uitwerking en zijn wij nog, tot vandaag, in onze zonden. Maar ons bestaansrecht en ons leven voor God danken wij aan het feit dat we met Christus deel hebben gekregen aan het opstandingsleven van Christus. Dat hij ons heeft wedergeboren, ik meen dat ik het vorige keer ook met u gelezen heb uit 1 Petrus 1 vers 3, dat hij ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. En dat is waar het allemaal om gaat. En dat staat hier wel zeer uitgebreid. Wij vinden trouwens dezezelfde zaken ook in de actieve prediking van de apostelen zelf, in Handelingen in het bijzonder. Handelingen 2. U weet wat was Pinksteren, maar hij sprak over Pasen. Petrus, hè? Hij gooide het hele kerkelijke jaar weer door de war. Toch? Ja. Hij zei, ja, wat je nou ziet, dat is wat Joël gepredikt heeft over de uitstorting van de geest. Dat zei hij, maar daarna sprak hij over een heel ander onderwerp. Nou, niet echt heel anders, maar ik ga het nou niet uitleggen, hè. Hij sprak over de opstanding van Christus. En daar zei hij namelijk in vers 23, en vers 22 zegt hij, jullie weten dat allemaal wel, want het was net 7 weken, ja, 7 weken tevoren gebeurd. En dan zegt hij in vers 23, deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde hebt gij genomen en door de handen der heidenen, der onrechtvaardigen, aan het kruis gehecht en gedood, welke God opgewekt heeft, de zin gaat gewoon door, deze, welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde, door de dood namelijk, zou vastgehouden worden, waarna de apostel citeert uit het Oude Testament om maar te laten zien dat inderdaad die opstanding van Christus wel degelijk in het Oude Testament was aangekondigd. Men geloofde het alleen niet. Want David zegt van hem, vers 25, ik zag de Heere alle tijd voor mij, want hij is mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen, want gij zult mijn ziel in de hel, in het dodenrijk dus, gij zult mijn ziel in het dodenrijk of de hel niet verlaten, noch zult uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens, de wegen naar het leven toe, die naar het leven leiden, gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt, gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. En de aardigheid is dat David inderdaad dus spreekt over dood en opstanding. Lees het nog maar eens na, over dood en opstanding. En dan zegt men, nou ja, maar David, je weet toch hoe dat gaat met dichters, hè? Hoe is het ook alweer, Himmeloch jauchzend en zum Tode betrübt, zoiets is het geloof, is dat Engels? Nou, in ieder geval, ook in Nederland gebruikt men die uitdrukking. Zo van die dichters die overdrijven, maar wat? Wat leerden wij op school? Dichterlijke vrijheden. Dat heb ik vaak aangevoerd als excuus voor mijn fout in het Nederlands. Maar dat werd niet toegestaan. Maar vooruit, hè. Maar David die overdreef een beetje. Maar Petrus die zegt gewoon, gij mannen broeders, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken van de aartsvader, de patriarch David, dat hij zowel gestorven als begraven is. En zijn graf is onder ons tot op deze dag, dus... David mag dan gesproken hebben over zijn dood en opstanding, maar David is gestorven en zijn graf is nog steeds onder ons. Tot op deze dag, ze konden het nog bezichtigen, zal ik maar zeggen. En daar staat er, alzo hij dan een poëet was, oh nee, alzo hij dan een profeet was, zie je het verschil? Een profeet zou me serieus nemen. En een poëet wordt iets moeilijker. Om die serieus te nemen. Dat is gewoon moeilijker. Helemaal goed. Alsof hij dan profeet was en wist, niet maar gevoelend, niet maar emoties in een psalm uitgedrukt, maar wist dat God hem met eden gezworen had. Het is net of je leest over Abraham, had God een eed gezworen met betrekking tot Isaac. Maar God had aan David een eed gezworen met betrekking tot zijn zoon, de Heer Jezus namelijk. Feitelijk precies hetzelfde, maar goed. Eigenlijk, hè? Maar goed, God had hem onder ede gezworen dat hij uit de vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zal om hem op zijn troon te zetten. Zo heeft hij, David, dit voorziende. David wist het en zag het dus als het ware in de toekomst. David heeft dus bewust gesproken, staat er weer, zo heeft hij dit voorziende, gesproken van de opstanding van Christus. Dat namelijk zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vlees verderving heeft gezien. Met andere woorden, David sprak zeer bewust over de Heer Jezus Christus. En het zal ongetwijfeld zo zijn dat de gebeurtenissen in het leven van David de aanleiding en achtergrond zijn van zijn psalmen, maar het neemt niet weg dat hier staat dat David zelf geweten heeft dat die psalmen, en er zijn er vele, die daarover spreken, over dood en opstanding, dat al die psalmen bewust door David geschreven werden aangaande de Christus. Nou, beter kan ik niet zeggen. Vers 32. Deze Jezus, zegt Petrus in de eerste officiële toespraak na de opstanding van Christus, deze Jezus heeft God opgewekt, want dat is de boodschap. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Later Paulus ook nog, zei Paulus. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. En weer wordt een psalm van David toegepast op de Heer Jezus Christus enzovoorts. En wat men dan zou doen? Als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en wat moeten wij doen? Toen zei Petrus, bekeert u en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Daar hebben we het misschien volgende keer dan weer over. Over bekering. Maar waar het om gaat is dat wat hier heet bekeren, heet, ik geloof zelfs in hetzelfde hoofdstuk, ja, in hetzelfde hoofdstuk nog, geloven. Hè? Er wordt in vers 41 gesproken over die dan zijn woord gaarne aannamen. Ze kwamen dus tot aanneming, en dat is geloof, van dit woord, van deze prediking. En daarna staat er in vers 44, en allen die geloofden waren bijeen. Zodat hier inderdaad drie synoniemen gebruikt worden. Eén is bekering, de andere is aannemen. Daar hebben we het vorige keer ook over gehad, naar aanleiding van Johannes 1. En de andere is die van geloof. Dat is waar het om gaat. Geloof in wat? Geloof dat God deze Jezus uit de dood heeft opgewekt. Dat is waar het om gaat. Dat is de wezenlijke inhoud van geloof. Heb ik daarna eens nagevraagd aan, wie zullen we nou eens nemen? Paulus dan maar in Handelingen 13. Die zegt precies hetzelfde als Petrus trouwens. Min of meer in dezelfde volgorde. Hij beschrijft ook het lijden en sterven van de Heere Jezus. En neem ik de draad op in vers 30. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. Daar heb je het. Bijna letterlijk wat in Handelingen ook staat. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt, welke gezien is geweest vele dagen lang van degene die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem. Dat is letterlijk wat in 1 Korinthe 15 staat. En die zijn zijn getuigen bij het volk enzovoorts. En dan vers 32, en wij verkondigen u de belofte. En dat is wat Petrus ook zei, want u komt de belofte toe. Ik heb het overgeslagen net bij het lezen in Handelingen 2, maar staat daar ook, want u komt de belofte toe aan allen die daar verre zijn. En Paulus zegt, wij verkondigen nu de belofte die tot de Vader geschied is, dat namelijk God die belofte vervuld heeft aan ons. De belofte was immers, zo smal mogelijk gezegd, de opstanding van Christus. Wel, nu, die belofte werd vervuld, en staat er ook, hij heeft die belofte vervuld aan ons, hun kinderen, de kinderen van die vaderen dan, hè, als hij Jezus verwekt heeft, uit de dood wel te verstaan. Want het gaat niet over de geboorte van de Heer Jezus of iets dergelijks. Al moet ik zeggen dat zijn geboorte feitelijk, en al het daarmee samenhing, een beeld is van zijn opstanding. Maar daar hebben we het een andere keer wel weer eens over. Maar het gaat over zijn opstanding. Staat er ook bij. God heeft zijn beloften vervuld toen hij Jezus verwekte uit de dood. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat. Dat is de enige verwijzing in het Nieuwe Testament naar het Oude, waarbij ook vermeld staat waaruit geciteerd wordt, precies. Dat is waar. Nou, een enkele keer wordt geweest naar Jesaja of Mozes, dat gebeurt wel. Maar hier exact, psalm 2, je kan hem niet missen. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Waaruit dus inderdaad weer volgt dat de uitspraak, gij zijt mijn zoon, een uitspraak is die gedaan wordt over de Heer Jezus Christus ter gelegenheid van zijn opstanding uit de dood. Gij zijt mijn erfgenaam. En we weten langzamerhand dat zijn aanstelling tot zoon inhield, zijn aanstelling tot koning en zijn aanstelling tot hoge priester. En eventueel zijn aanstelling tot eerstgeborene, voor zover dat wat anders is dan. Maar goed, gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, waarbij dat heden dus inderdaad duidt op de dag van de opstanding van Christus, volgens de Bijbel zelf. En dan, en dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, alzo, dat wil zeggen op deze manier, dat hij niet meer en dus nooit meer zal tot verderving keren, heeft hij al dus gezegd, met de woorden uit Jesaja 55 vers 3, ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. Let op, vers 32 en 33 spreken over de opstanding van Christus en vers 34 zegt dat het een opstanding is definitief, dat hij nooit meer zou sterven, zoals het ook staat in Romeinen 6 bijvoorbeeld, en dat hij nooit meer zou sterven wordt ontleend aan de uitspraak, die getrouw zijn. Ik zal u geven de weldadigheden Davids. Ik zal u geven het koninkrijk van David, of het herstel van de troon van David, want daar komt het op neer. Maar de weldadigheden, of gewoon weldaden van David, die getrouw zijn. Dat wil zeggen, die blijven. Of zoals in Jesaja zelf vertaald is, ik zal u geven de gewisse weldaden van David, waarbij gewis dus inderdaad betekent dat ze niet meer verdwijnen zullen. Definitief, eeuwige zegeningen dus. Vers 35, waarom hij ook in een andere psalm zegt, gij zult uw heiligen niet overgeven om verderving te zien. Komt u dat ook bekend voor, langzamerhand? Er was weer psalm 16, zoals we er straks lazen in Handelingen 2. Petrus in Handelingen 2 en Paulus in Handelingen 13 citeren voor de gelegenheid dezelfde psalm. En passen hem allebei op dezelfde wijze toe, op de opstanding van Christus namelijk. En met hetzelfde commentaar. Want David, als hij in zijn tijd de raad Gods gediend had, is ontslapen en is bij zijn vader gelegd en heeft wel verderving gezien. Maar hij die God opgewekt heeft, heeft geen verderving gezien. Zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze,
door wie?
Dat door deze uw vergeving der zonde verkondigd wordt.
Door wie? Door degene die stierf?
Dat waren er zoveel. David ook. Maar door degene die uit de dood opstond vervolgens. Door deze die God opgewekt heeft. Precies hetzelfde verhaal. En dat van alles waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze en ieder die gelooft,
zie,
omdat een ieder die gelooft gerechtvaardigd wordt en dus de rechtvaardigheid krijgt toegerekend, zoals het ook gebeurde in de tijd bij Abraham. Dat is de gedachte. Zodat het inderdaad gaat om de prediking van deze waarheid, zoals het verder trouwens in dit hoofdstuk uiteengezet wordt, want daar predikt de apostel Paulus deze waarheid opnieuw, en dan blijkt dat niet de Joden, maar wel heidenen tot geloof komen. Vind ik altijd een leuke uitspraak.
Heb je ons gelezen?
Vers 46. Het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden, doch nademaal gij hetzelfde verstoot, en u dus des eeuwige levens niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen. En als ik dit vers lees, denk ik altijd, waarom zeggen die mensen nou altijd dat in Handelingen 28 pas de apostel aankondigt dat het evangelie of de zaligheid naar de heidenen zou gaan? Dat staat hier net zo goed. Het was al eerder gebeurd hoor, maar hier in Antiochië gebeurde bij deze gelegenheid. Er wordt gepredikt aan de Joden, heidenen komen tot geloof, het is altijd al zo gegaan. Maar goed, dat was Handelingen 13. Moet ik eens even kijken, want daarna kom ik in Handelingen 17. En daar komt Paulus in Thessalonica. Handelingen 17, vers 2. En Paulus, gelijk hij gewoon was, ging tot hen in, en drie sabbatten lang handelde hij met hen uit de schriften. Dat is weer wat anders dan uit de Talmud, denk ik dan. Of uit de catechismus, zuster, wil ik ook wel zeggen hoor. Ja. Al de schrijvers en dat soort dingen. Nee, uit de schriften. Dezelfde openende en voor ogen stellende, of gewoon en voorstellende, dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden, en dat deze Jezus is de Christus. Welke Jezus? Deze die eerst geleden had en vervolgens was opgestaan uit de doden, uiteraard. En deze opgewekte wordt inderdaad aan de Joden hier voorgesteld als de beloofde Messias. Dat deze Jezus is de Christus die ik, zei hij, uw lieden verkondigen, want het wordt gepredikt uiteraard. Geloof is geloof in het woord, aangaande de opstanding van Christus. Ik heb van de week zitten gniffelen toen ik de krant las, dat doe ik wel eens vaker. Toen stond daarin dat iemand overleden was die door velen beschouwd werd als de beloofde Messias, de echte. Het was in New York. Daar gebeuren wel meer vreemde dingen, denk ik dan, maar goed, dat even terzijde. Dat liep al jaren dat men verwachtte dat die man, die inmiddels trouwens 93 jaar was, zichzelf zou bekendmaken als de Messias. Hij ontkende niet dat hij het was en zijn aanhangers beschouwden hem als zodanig. En toen is hij overleden en het was dan erg tragisch, want nou was alle hoop vervlogen. Toen denk ik, waar heb ik dat meer gehoord? Als hij de Messias zou zijn, dan zou hij toch echt eerst moeten sterven. Dus de krant van 3 dagen later heb ik helemaal gelezen.
Letter.
Maar goed. Hetzelfde misverstand bestaat dus nog steeds. Als je de Messias zou zijn, zou je sowieso moeten sterven. Dat staat in de Bijbel. Er is geen enkel twijfel over mogelijk. Maar de vraag is niet of hij zal sterven, dat komt iedereen naar het schijnt tot op heden. Maar hij zou uit de dood moeten opstaan, daar ging het om. Nou goed, dezelfde fout als van de Emmausgangers dus. Hè? Hij was gestorven, hij was het dus vermoedelijk niet. Hij was het juist wel. Nou, dan staat er dat deze Jezus is de Christus die ik u lieden verkondigen, en sommigen uit hen geloofden. Er werden aan Paulus en Silas toegevoegd, en van de godsdienstige Grieken grote menigte en zelfs voorname vrouwen. Die zie je niet zoveel meer tegenwoordig, denk ik dan. Maar ze waren er ook bij. Maar goed, u ziet er waar het om gaat. Geloof in, natuurlijk in de schriften die gepredikt werden, maar geloof in de opstanding van Christus zoals die werd aangekondigd, inderdaad in de schriften. dan krijg je daarna nog een keer bij nog edeler mensen dan de voorname vrouwen uit Thessalonica, vrees ik. Bij de edeler figuren uit Berea in vers 11. Die waren namelijk eder dan die in Thessalonica. Waarom? Omdat zij het woord, namelijk de boodschap van Saulus en Saulus, dat ze de boodschap ontvingen met alle toegenegenheid, u weet wel, die het woord gaarne aannamen uit Handelingen 2. Met alle toegenegenheid, toebereide aarde, ontvankelijk hart en zacht gemoed, en u weet hoe dat heet, hè? Zo gaat het echt, hoor. Als je mensen echt met moeite moet overtuigen en tot geloof moet proberen te brengen, dan denk ik wel eens, je kunt het eigenlijk maar gewoon vergeten, want zo werkt het in de praktijk nooit. In de praktijk is het zo dat als men komt tot aanvaarding van het evangelie, dan is dat gewoon omdat het evangelie daar valt inderdaad in toebereide aarde. Die toebereiding bleek dikwijls heel ingewikkeld te zijn, want eggen en ploegen en spitten, hoe het allemaal maar heten mag in het leven van het mens, mag dan niet leuk zijn. Maar als de aarde is toebereid en men hoort het evangelie, dan valt het gewoon in één keer op zijn plek. Zo gaat dat gewoonlijk. Zeg waar, hoor. Dat is ook bijbels. Maar goed. Ze ontvingen het woord met alle toegenegenheid en wat zij deden was heel verstandig. Zij onderzochten dagelijks de schriften, niet de Talmud, de schriften, de Bijbel dus. Hoogst ongebruikelijk, toen ook en nu nog, binnen het Jodendom, net als binnen het Christendom, zeg ik er dan maar weer achteraan. Hè. Maar ze onderzochten dagelijks de schriften of deze dingen al zo waren. Want een eigenaardig verschijnsel is natuurlijk toch, moet ik dan toch maar weer eens een keer zeggen, eigenaardig verschijnsel is dan toch dat gewoonlijk de mens in het algemeen die de Bijbel leest, daar niet zoveel verder mee komt. En wij gelovigen zouden dat ook moeten begrijpen dat zo is. De Bijbel is niet zo'n eenvoudig boek. Dat is echt waar, dat is niet zo makkelijk. Als je het begrijpen wil, is het inderdaad niet zo gemakkelijk. En ik wil zeggen, ga de Bijbel lezen, waar begin je dan? He? Als iemand zegt, wat moet ik doen om behouden te worden? Dan kun je moeilijk zeggen, ga de Bijbel maar eens lezen, want dat duurt zo lang. En als iemand hem dan uit heeft, dan vraag je je af of hij dan ooit wat begrepen heeft. Dat is niet de normale gang van zaken ook. De normale gang van zaken is dat de Bijbelse boodschap gepredikt wordt en dat de prediking ondersteund wordt inderdaad vanuit de Bijbel. Zodat de hoorder, de luisteraar zal ik maar zeggen, geacht wordt inderdaad dat wat hij gehoord heeft te onderzoeken in de schriften of deze dingen al zo zijn. En als hij dan gelooft, gelooft hij dus niet in het woord wat gepredikt is in de eerste plaats, maar gelooft in het woord der schriften. Dat is waar het om gaat. En ik begrijp best dat je iemand een keer moet vertellen dat zo'n psalm 16, ik blijf er dan maar bij voor het gemak, hè, dat zo'n psalm 16 weliswaar door David geschreven is, maar in de mond gelegd wordt als het ware van de Heer Jezus. Dat moet iemand je ooit een keer vertellen, want van jezelf kom je daar gewoonlijk niet op. En als iemand je vertelt, dan neem je jezelf kwalijk dat je er zelf niet eerder opgekomen bent. Zo voor de hand lag dat eigenlijk, toch. Hè? Maar zo werkt dat. En de bedoeling is inderdaad dat de blijde boodschap, het woord Gods, gepredikt zal worden. Maar de bedoeling is ook dat degenen die het horen, dat woord, de schriften namelijk, dagelijks onderzoeken om te zien of deze dingen al zo zijn. En dan staat erachter, velen dan uit hen geloofden. En toen waren er weer Griekse, voorname vrouwen geloof ik. Maar laten we daar maar niet verder op ingaan. Waar het om gaat is inderdaad dat men zou geloven in het woord Gods met betrekking tot zijn zoon en dus met betrekking tot de opstanding van Christus in het bijzonder. Daarvan hebben wij natuurlijk nog veel meer uitspraken in de Bijbel. Dat lijkt mij een duidelijke zaak. Maar als we maar in gedachten houden dat onder alle omstandigheden geloof niet zomaar een vaag geloof is, maar geloof is altijd een zeer consequent vertrouwen op wat God gesproken heeft aangaande de toekomst. Al moet ik zeggen dat een deel daarvan natuurlijk in het verleden vervuld geworden is. Maar waar het om gaat is inderdaad opstanding uit de dood als zodanig en geloof in het woord van God en in de belofte Gods in het algemeen. Ik wil nog even naar Hebreeën 4 met u. Ik heb uit mijn hoofd daar al uitgeciteerd, een beetje voorbarig. Waar de apostel schrijft in vers 2 van Hebreeën 4, want ook ons, ook aan ons dus, ook ons is het evangelie verkondigd gelijk als hun, want hier wordt uitgegaan van de oud-testamentische geschiedenis van Israël, de dagen van de Exodus, en Paulus draait het om en zegt, ook aan ons is het evangelie gepredikt gelijk als ook hun, maar het woord der prediking deed hun geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd was in degene die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust. En zij die niet geloven, gaan dus inderdaad niet in de rust, maar in tegendeel. Vandaar dat ik zeg, het evangelie is net zo goed kracht Gods ter verdoemenis, want waar men het evangelie gehoord heeft en afwijst, wijst men dus inderdaad de Heer Jezus af. En ongeloof is nou eenmaal officieel, als ik het zo rechtlijnig mogelijk neem, ongeloof is nou eenmaal de enige echte zonde waardoor een mens definitief verloren gaat. Dat is nou eenmaal zo. Dan heb ik het niet over straf en loon en al dat soort zaken en beoordeling der werken. Maar het feit dat de mens verloren gaat is gewoon gebaseerd inderdaad op ongeloof. Op het feit dat men de waarheid niet geloofd heeft. Ik citeer even 2 Thessalonicenzen 2. Want ik kan hem even pakken. 2 Thessalonicenzen 2, vers 12. Opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de leugen, had er dan moeten staan natuurlijk, maar er staat ongerechtigheid. En het is uiteraard gewoon hetzelfde. En het volgende vers zegt dan, maar wij zijn schuldig altijd God te danken over uw broeders, die van de Heere bemind zijt, dat u God van de beginne verkoren heeft tot zaligheid, in heiligmaking des geestes en geloof der waarheid. Want zo kun je het ook zeggen. Geloof in de Heer Jezus Christus, geloof in God, geloof in het woord, geloof in het evangelie, geloof in de opstanding, maar het is gewoon geloof in de waarheid. En als ergens die waarheid te vinden is, zou het zijn in het woord van God. En als ergens die waarheid smal omschreven zou worden, dan zou het moeten zijn, dan is het de waarheid inderdaad van de overwinning op de dood, zoals die behaald is inderdaad in de opstanding van Christus. Daarin zouden wij geloven, en dus geloven inderdaad in het leven wat tot stand gebracht werd door de Zoon. En als ik dat zeg, dan ben ik natuurlijk ogenblikkelijk terecht bij de uitspraken van Johannes, natuurlijk, ja. En met name de eerste Johannesbrief. Want daar gaat het immers over de Zoon. En wie in de Zoon gelooft, heeft het leven. Wie in de Zoon niet gelooft, heeft het leven niet. Enzovoorts. Dat zijn toch daar de uitspraken. En ieder die gelooft dat Jezus is de Christus, is uit God geboren. In Johannes, het evangelie zou verstaan hebben, ieder die gelooft, zal uit God geboren worden. Of zoiets, hè. Maar 1 Johannes 5, vers 1 zegt, en ieder die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. Dat is wat men zal geloven. Niet dat Jezus gestorven is, want dan is hij niks. Toch? Maar men zal geloven dat hij is de Christus als de overwinnaar op de dood. En wie dat gelooft, is uit God geboren, enzovoorts. En wat denkt u van deze? Wie is het die de wereld overwint, dan die gelooft dat Jezus is de overwinnaar op de wereld. Maar er staat dat Jezus is de Zoon van God. Overwinning op de wereld is er vanwege ons vertrouwen inderdaad in hem die de wereld heeft overwonnen. Dat zei de Heer toch, heb goede moed. Want ik heb de wereld overwonnen. Ja. En waar wij ons vertrouwen stellen op hem, hebben wij deel aan zijn overwinning. En zijn wij inderdaad in hem meer dan overwinnaars. En dan nog één, en dat is de laatste die ik noem, dus 1 Johannes 5 vers 10, waar staat, die in de Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis, dat is de prediking, het woord, getuigenis, die heeft het woord, de getuigenis in zichzelf. En andersom, die God niet gelooft, heeft hem tot leugenaar gemaakt, terwijl hij niet geloofd heeft, de getuigenis die God getuigd heeft van zijn Zoon. Wie zei dat Johannes de dingen niet concreet kon zeggen? Hij doet het wel niet zo vaak. Hè? Meestal doet hij het wat breedvoerig, maar hier zegt hij het wel degelijk, bijna op Paulinische wijze. Hè? Wie niet gelooft, heeft God tot leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft. De getuigenis, het woord dus, de getuigenis die God getuigd heeft van zijn Zoon. In dat getuigenis, omtrent die Zoon Gods, is uiteraard een getuigenis aangaande zijn opstanding uit de dood, zijn aanstelling tot Zoon, tot Koning, tot Hoge Priester, of met een heel andere term, tot oorzaak voor eeuwige zaligheid voor een ieder die hem gelooft of gehoorzaam is met de woorden uit Hebreeën 5. Zullen wij de Heer danken? voor dat leven wat hij ons in de opstanding van Christus geschonken heeft. Trouwe Vader in de hemel, we hebben zoveel reden om u te danken. We willen u dankzeggen voor de rijkdom die wij mogen vinden in dat woord wat u ons gegeven hebt. We danken u dat we niet alleen u kennen, maar in het bijzonder u mogen kennen uit uw woord, mogen weten dat u gesproken hebt en dat u ons beloften gedaan hebt aangaande toekomende dingen. We danken u daarom dat we met vrijmoedigheid tot u mogen gaan, omdat we ook geloven dat u niet alleen bestaat, maar dat u ook de beloner bent van degenen die u ernstig zoeken. Wij danken u daarom dat u ons die genade gegeven hebt dat ook dat evangelie aan ons gepredikt is geworden. Dat we op de hoogte gesteld mochten worden van het werk wat u volbracht hebt in Christus als vervulling van uw beloften, als vervulling van de schriften. Wij danken u dat we daaraan deel gekregen hebben, niet op grond van onze eigen werken, maar op grond van uw genade alleen. Wij danken u dat we ons vertrouwen mogen stellen op u die gesproken hebt, omdat we deel zouden hebben aan al die dingen die ook inderdaad door uw woord tot stand komen en zelfs nog zullen komen. Wij danken u daarom voor dat woord en die kracht van dat woord ook in onze levens. Dat woord wat we kennen als de kracht waaruit ooit de schepping ontstaan is. Dat woord ook wat we mogen kennen als het evangelie waaruit deze nieuwe schepping ontstaat, waaraan wij reeds deel gekregen hebben. Wij danken u daarom dat wij de Heer Jezus Christus mogen leren kennen. Hem mogen kennen als degene die inderdaad kwam in gehoorzaamheid en in vernedering om onze zonden, de zonden der wereld, weg te dragen op het hout. Maar we danken u dat wij hem mogen kennen ook als degene die door u werd opgewekt uit de dood, opdat wij door geloof in hem daadwerkelijk deel zouden hebben aan dat eeuwige leven, aan die Heilige Geest, aan dat leven, aan die goddelijke natuur, dat leven van een nieuwe schepping. Wij danken u daarom, Vader, dat we ons vertrouwen mogen stellen in u. Mochten stellen in u, maar ook ons vertrouwen mogen stellen op u met betrekking tot de toekomst. We danken u dat u ons ook zelfs betere beloften gedaan hebt dan die u in het Oude Testament gedaan hebt. U hebt ons niet alleen beloofd dat we uw kinderen zouden zijn, maar nu we uw kinderen zijn, hebt u ons beloofd dat u ons wilt brengen naar onze aanstelling tot zonen en naar onze hemelse uiteindelijke eeuwige bestemming. Wij danken u daarom, Vader, dat we dat woord waaruit wij wedergeboren zijn, dat woord ook met zachtmoedigheid mogen ontvangen en in onze harten mogen laten planten, opdat het zijn uitwerking in ons zou hebben, dat het vrucht zal dragen, ook in onze levens. Wij danken u daarom voor de rijkdom voor uw woord. Wij danken u voor uw genade en voor uw onuitsprekelijke gave, het eeuwige leven wat er is in Christus Jezus, onze Heer. Amen.